Nou, we duiken meteen helemaal de inhoud in. Dus volgens mij is het goed om Sander, als je het wil, mag je ook hier gaan zitten. Dan hoef je niet zo naar het publiek te draaien. Sander van der Eyck is woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gaat dus veel met de minister op pad. Heeft ook veel te maken met de mogelijkheid of onmogelijkheid om een beeld te regisseren. Nou, vertel het maar. Hoe ga je daarmee om?
Nou, het is inderdaad wel een lastig probleem, omdat je soms wordt een minister ook aangesproken op zijn beleid als die naar een politieke avond gaat. En dat zijn dus altijd dilemma's voor woordvoerders, van ga ik nou wel of niet mee naar een politieke bijeenkomst? In principe doe je dat natuurlijk niet. Maar ja, als er heel veel media-aandacht is, omdat er net die dag bijvoorbeeld een onderwerp is waar de minister ook als minister voor verantwoordelijk is, op kan worden aangesproken door daar aanwezige journalisten, ja, dan is het wel raar als er geen woordvoerder bij is. Hè. Mijn collega Hélène de Boer die was bij het CDA-congres toen Mauro daar op de agenda stond. En dat is nou echt een voorbeeld van waarbij het eigenlijk logisch is dat daar ook een woordvoerder bij aanwezig is. Omdat er zoveel vragen vanuit de pers komen dat je alleen al om praktische redenen even moet zorgen dat niet alle journalisten tegelijk op de minister afstuiven, maar dat je dat een beetje regisseert in zekere zin. Zorgt dat in goede banen geleid wordt. Dus alleen al om die praktische reden is dat dan van belang om dan daar wel te staan. Maar dit is absoluut een dilemma waar je dus steeds voorzichtig keuzes in moet maken. Want ja, het is ook weer niet de bedoeling dat ambtenaren meegaan met politieke campagnes van bewindspersonen. Is dat een beetje een antwoord? Nou ja, niet helemaal op de situatie misschien. Maar. Dus dat zijn wel eens dilemma's. Ja, en dan moet je daar praktische oplossingen voor vinden. Ik denk dat dat in de praktijk ook wel lukt meestal.
En zou je dan tegen de minister zeggen van nou minister, u gaat hier eigenlijk niet over. Ga daar nou maar niet naast staan. Want anders dan ziet het eruit als VVD-politiek en daar waren we hier niet voor.
Nou, dat hangt van de situatie af. Dat hangt gewoon van de situatie af.
En misschien ook van de band die je met iemand hebt opgebouwd?
Je moet natuurlijk, het is ook wel zo. Kijk, een voorlichter aan het begin van zo'n ministerschap, een directeur voorlichting heeft wel eens geschreven, een minister moet 4 jaar meegaan. Hè? Dus je moet, ja, je kan in het begin is iemand nieuw, minister. Nou, iedereen wil graag interviews hebben en dan moet je zorgen dat ook een beetje gedoseerd gaat. Want je kan wel in de eerste maand allemaal knallende interviews hebben. En dan ben je heel erg aanwezig in de media. Heel veel bekendheid. Iedereen gaat je herkennen op straat. En dan na een maand of twee, dan blijkt ineens dat er een probleem is. En dan heb je dus alle aandacht al op iemand gevestigd. En dan moet je nog eens al die problemen gaan uitleggen en oplossen enzovoort. En daar gaan mensen dan natuurlijk de fout in. Dus een stukje verwachtingmanagement is altijd wel goed daarin. Nou ja, en zo bouw je natuurlijk in die 4 jaar, tenminste, hè, we hopen toch dat kabinetten over het algemeen 4 jaar mogen blijven zitten, bouw je dus een soort van band op waarbij je ook kijkt naar wat is het beeld van iemand, past het bij de persoon, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kan niet iemand anders maken dan die zelf is, dan zou je dat soms misschien wel willen, maar dat is helaas niet mogelijk. En van daaruit ga je dan kijken, oké, wat past nu bij deze persoon, in deze functie, op deze rol. En hoe gaan we zorgen dat de hoofdlijn van wat het gewenste imago of het gewenste beeld is, dat we dat in elk geval uitdragen, dat we daar ook over eens zijn. Nou ja, en dan blijkt in de praktijk dat dat natuurlijk ook nog best wel lastig is. Maar dat vind ik ook wel weer een beetje passen bij een democratie met een vrije pers. Het is niet zo dat wij de beeldvorming bepalen. En ik kan uit ervaring vertellen dat dat wel eens een lastig punt is om dat aan bewindspersonen uit te leggen. Want die hebben altijd idee, nou, jij bent mijn voorlichter, dus jij gaat nu zorgen dat mijn beeldvorming goed is. Ja, als mensen zo denken, dan volgt er altijd wel een discussie over van wat je wel en wat je niet kan. Daar moet je ook naar je bewindspersoon realistische verwachtingen over scheppen.
Want hoe gaat het wel, Sander? Hans heeft een aantal tips laten zien over hoe je het beeld kunt regisseren. Gebruik jij dit soort tips? Ik neem aan dat je er wel bekend mee was. En hoe werkt dat in de praktijk? Wat kan je ermee?
Nou ja, wat je ermee kan is dat je er in elk geval begint met je er bewust van zijn dat het beeld ertoe doet. Bijvoorbeeld hè, als ik nou hier kijk, dan is het een beetje een rommelige achtergrond. Nou, hè, als ik nou een persconferentie zou organiseren in deze ruimte, dan zou ik in elk geval zorgen dat dit dus niet de achtergrond is waar de minister dan voor staat. En dan is dit wel weer een voorbeeld van beeldregie, want daar zet je eventjes je je logo neer van de organisatie of wat dan ook. En op die manier kun je dus wel denken. Maar ja, er werd hier ook opgemerkt, ja, nooit een interview doen in de kamer van de minister. Maar ja, ministers hebben vaak 5 of 10 minuten om even een cameraploeg te doen. En dan is het al heel wat. Vaak moet zo'n cameraploeg naar binnen, die moet dat opbouwen. He, dus dat wordt dan al vaak niet eens in de kamer van de winstpersoon zelf gedaan, maar in een aparte ruimte. Een soort vergaderzaal die dan op de gang is, zoals dat dan zo mooi heet op een departement. En daar wordt dan even de camera opgesteld. En de winstpersoon die wordt dan even naar binnen begeleid. En dan worden er wat vragen gesteld. En dan gaat hij weer snel door naar buiten. Dus je hebt niet altijd kans om een interview te houden op een plek die ook tot de verbeelding spreekt. Hè? En soms heb je er ook juist wel weer heel veel geluk mee. Hè? Dat je ineens een werkbezoek hebt en dat er veel aandacht is voor een onderwerp. En dat dan het feit dat bijvoorbeeld de minister werkbezoek heeft in een asielzoekerscentrum. Ik gebruik maar even een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Hè? En dat dat dus bijdraagt aan de boodschap die je overdraagt, hè, waarbij je bijvoorbeeld tegen minister Leers, ze heeft zich heel erg hard gemaakt voor het verkorten van de asielprocedure. Nou, en dan zeg je van, we willen mensen snel duidelijkheid geven. Nou, en als je dan dus die boodschap kan vertellen als je op een werkbezoek bent in een asielzoekerscentrum, wat ook niet helemaal aan de andere kant van Nederland is, omdat journalisten dan gewoon simpelweg niet meer komen. Ja, dan kun je het natuurlijk aardig aan elkaar verbinden. Maar ja, daar zitten dus ook wel weer risico's bij, want ik weet nog dat ik een keer, een collega van mij was dan met de minister meegeweest naar de opening van een asielzoekerscentrum. En daar waren ook heel veel jonge gezinnen met kinderen. En er was ook gewoon een speeltuintje met een glijbaan. Dus de minister die ging als een soort van, bijna opa, wat hij ook inmiddels geworden is, ging die daar dus die kinderen leuk van die glijbaan afduwen. Dus 3 dagen later hoorde ik hier van de collega van het journaal die de opnames aan het maken was van, nou, dat was echt fantastisch, want de minister die schoof al die kinderen zo het beeld uit. Hè? Nou, en ja, dus daar kun je natuurlijk van alles mee doen. En wat ik wel charmant vind van de sfeer die er hier ook is in Den Haag tussen voorlichters en journalisten, is dat je daar dus met elkaar dat gewoon kan bespreken. En dat het niet zo overgeregisseerd is dat journalisten elke keer het gevoel hebben, nou word ik weer in het ootje genomen. Nou, dan zal ik je, want dan is natuurlijk de reactie van de journalist van, nou, dan zal ik je scheef goed terugpakken. En dan weet je dus dat zo'n beeld wel in die context gebruikt wordt. Maar dat beeld is bijvoorbeeld nooit in die context gebruikt. Wat bijvoorbeeld wel gebeurde, dat was een keer, toen zijn we dus de jaarcijfers van de IND gaan presenteren. Dat was dan niet met de minister, maar met de hoofddirectie van de IND. En toen hebben we dat een keer in Ter Apel gedaan, want we hadden de versnelde asielprocedure. Hè. Mensen kunnen binnen 8 dagen, krijgt een groot deel van de asielzoekers al een eerste beslissing van de overheid. En dat wilden we dus in Ter Apel laten zien. Nou viel dat net samen op de dag dat de agent die in Buffalo was neergeschoten door een afgewezen asielzoeker die psychotisch was, werd begraven. Dus Nieuwsuur, die kwam helemaal naar Ter Apel, dat is 3,5 uur rijden, met een cameraploeg. En ik dacht, nou, dat is mooi, dan kunnen ze meteen wat stokmateriaal maken. Hè. Dus we hebben ze ook de mogelijkheid geboden om daar in dat aanmeldcentrum te laten zien van, nou ja, wat voor ruimtes gaat het om, hoe gaat het in een gehoor enzovoort, konden ze allemaal zien. Maar daar waren ze eigenlijk helemaal niet zo in geïnteresseerd. Ik weet nog dat we onderweg ernaartoe even gecheckt hadden of de vlag wel half stok hing, vanwege die begrafenis die net op die dag samenviel. En eigenlijk had ik toen al moeten denken, dit gaat niet helemaal goed. Want 's avonds was dus ook in Nieuwsuur, de beelden van de begrafenis van de politieagent werden samengevoegd in 1 reportage met de beelden van Ter Apel. En vervolgens had ik ook nog het zover dat de directeur, die stond tussen soort hekken, waarachter dus mensen zich ophielden. En daar werden hem dan wat vragen gesteld over de cijfers. Nee, dat ging niet over de cijfers, dat ging natuurlijk over de actualiteit. Nou, en dus hij kreeg het vuur aan de schenen van, hè, want u ziet, hè, is de IND dan niet verantwoordelijk voor de zorg aan asielzoekers enzovoort. En toen ging hij natuurlijk wel uitleggen hoe dat zat. Maar ja, dat kwam natuurlijk niet goed en sterk over. Daarom hebben we vorig jaar hebben we er ook heel bewust over nagedacht. Hebben we ook inderdaad een hele duidelijke presentatie van de jaarcijfers gebracht en toen gezegd van we willen het accent nu niet op asiel zetten, maar juist op reguliere migranten. Hè, en dan met name kennismigranten, want ja, die IND is ook heel erg bezig met serviceverbetering aan de kennismigranten, dus dat wilden we juist belichten. En toen zijn we dus in Amsterdam in het expatcenter, vlakbij de, dat zit op de Zuidas, daar zijn we naartoe gegaan, daar hebben we dus in een ruimte die presentatie gegeven. En daar is dus een interview afgenomen in het expatcenter, waar dus mensen binnenkomen die ja, als kennismigrant in Nederland werken en die dus binnen no time een vergunning en de inschrijving bij het GBA enzovoort allemaal geregeld hebben. En die daar dus ook heel tevreden rondliepen en werden ook nog even aangeschoten. Hoe is het nou om hier als kennismigrant binnen te lopen? Nou, zeiden ze, hartstikke fijn. En het beeld werd dus ook heel anders doordat we het door de onderwerpkeuze en door de locatie waar we zaten. Dus dat is eigenlijk hoe je het dan kan gebruiken.
Dankjewel. Heel mooi doorkijkje al naar jouw praktijk. Ik geef jou nog een kans voor een vraag. En dan daarna ga ik de laatste gast introduceren. Want een blik op de klok leert dat het snel gaat.
Okay. U vertelde net over het beeld van de kinderen die dan zo het beeld uitgeven dat dan niet gebruikt wordt. Maar hoe doe je dat dan bijvoorbeeld bij media die daar veel minder mee afspraken? Ik stel me voor dat Po-nieuws bijvoorbeeld, als die erbij zou zijn geweest. Hoe ga je daar dan mee om? Want die gaan waarschijnlijk wel gewoon van ja, hup, dan gebruiken ze dat beeld. En die gaan er dan een heel mooi leuk stukje van maken in hun uitzending.
Naar je toe met de microfoon waar je niks van merkt.
Het is niet zo dat we dus afspreken dan met zo'n journalist van dat mag je niet gebruiken. Want dat is niet hoe het werkt. Hè? Wat op beeld of op band vast ligt, dat ligt vast. Nou ja, kijk, ik heb wel eens met Po-nieuws in de wandelgangen. Dan weet ik dat, dan zitten ze te wachten bij een debat. En dan vraag ik, god, gaan jullie straks nog wat vragen aan de minister? En zo, ja, wat wil je dan weten? Dan weet ik wat de minister gaat wat de minister voor vraag krijgt. En dan kan ik zeggen, nou, daar weet hij het antwoord op en anders zoek ik even op wat het antwoord zou moeten zijn. Want kijk, een minister die praat niet alleen maar als persoon, maar die praat ook namens het ministerie. Dus als de minister ineens iets gaat roepen wat helemaal niet klopt of wat niet in lijn is met de brieven die hij eerder naar de Kamer gestuurd heeft, omdat hij even niet weet waar het ook weer over ging, dat kan gebeuren, nou, dan moet je dat eventjes voorbereiden. Dus dat proberen we altijd wel te doen. Maar dat werkt bij Po-nieuws, is mijn ervaring niet. Want die zeggen dan, ja, dat ga ik jou natuurlijk niet aan je neus hangen, dat is helemaal niet leuk. He, dus daarbij, en dat hangt een beetje van het soort journalist af. Ik denk dan van, nou ja, goed, oké, dan kies jij er dus voor om het onvoorbereid te doen. Ja, dan heb je dus kans dat we geen tijd voor je hebben. Dat kan natuurlijk. Maar meestal, als ik de kans heb om hen gewoon de vraag te laten stellen, dan laat ik hen ook gewoon die vraag stellen. En dan zeg ik ook gewoon tegen de minister gewoon een leuk antwoord geven. Ik bedoel, dat is altijd beter dan de reactie van mevrouw Vogelaar jaren geleden. Want dat liep dus helemaal uit de hand. En dan zie je ook, als je die beelden terugziet, mijn collega, ja, met wie ik dus heel erg te doen heb gehad, want die probeerde ook dat gesprek te beëindigen en af te leiden enzovoort. En het is dus ontzettend lastig dilemma, als woordvoerder, zeker ook vanuit beeldregie geredeneerd. Wanneer spring ik nou? Ik bedoel, het laatste wat je natuurlijk moet doen is voor die camera springen. Hè, maar er zijn wel momenten waarop het wel heel verleidelijk is om dat te doen, zeg maar. En dat zijn met name dus momenten waarin er dus echt iets in de communicatie misgaat tussen de journalist en de minister. En het is dus heel moeilijk om, ja, je kan de minister daarop voorbereiden. En ik weet ook dat dat wel gebeurd is in de tijd. Maar ja, op het moment zelf, dan dat is natuurlijk het lastige van ons beroep. Wij kunnen zeggen, nou, je zou het zo moeten zeggen, je zou het zo moeten doen. Maar als je er staat, ja, dan moet toch die minister het zelf doen. En dat kun je dan op dat moment ook niet, dat is een kwestie van loslaten. Ja.
Dankjewel.